Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze dienst. Ook onze gasten uit Zandvoort van harte welkom. Fijn dat u er weer bent. Af en toe komt u nog zo, dat is erg fijn. Het is wel een afstandje, maar u doet uw best. Nou, hoor het eens aan. We groeten eveneens de luisteraars die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Maliepaard. Onze organist is de heer Hoek. De collecte van vanmorgen is bestemd voor de kerk. Als keuzelied zingen wij nu Psalm 98, de versen 1, 2 en 4. Psalm 98, 1, 2 en 4. Rest mij u nog een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen, ook van mijn kant. Welkom allemaal in deze dienst, de eerste zondag na Pinksteren. Het is Pinksteren geweest. Gods geest is uitgestort en is bij ons komen wonen. Dat wil zeggen dat hij niet maar even een passant is, zo van kom er even en dan ben ik weer weg. Maar hij is gekomen om niet meer weg te gaan. Het is zo mooi dat het volgende lied daar ook iets van zegt, Psalm 87. Dat is echt een Pinksterlied. Dat waar je ook woont, of je nou daar of daar woont, of je in Nederland woont, of in Polen woont, of elders woont. Dat je juist ook door het geloof een vaste plek gevonden hebt. En dat is Sion. Dat is dus Jeruzalem, de stad waar de Heere zelf geweest is. En als je in Jezus gelooft, dan mag je weten dat je erbij hoort. Je mag erbij betrokken zijn. We gaan zingen. Psalm 87. Alle coupletten. Voor het aangezicht van de God van ons leven. En we zoeken hem ook in een persoonlijk en een stil gebed. Wij zingen na de foto met groet het klein Gloria. Want wij belijden vanmorgen dat onze hulp en verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. In die naam mag ik u groeten. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen.
Here zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in de beginnen, nu en immer. Amen.
Het volgende lied, dat is echt een lied voor de kinderen, voor de jonge mensen. Hoor de vogels zingen weer. Wat doe jij? Samen danken zij de Heer. Wat doe jij? Dank de Heer voor elke dag die je van hem leven mag. Vogels doen dat telkens weer. Wat doe jij? Dat is ELB 440 van de ELB 440. Het is zo mooi, hè? Ja, nou, ze zijn nu even stil, hè, met de regen. Maar straks hoor je ze weer. Als je in het bos loopt of wat dan ook, dan hoor je de vogels weer zingen. En als je daar een beetje oor voor hebt, dan denk je, oh, dat is de merel. En dat is het roodborstje of dat is die. Het is best moeilijk om ze uit elkaar te houden. Maar toch, ze zingen. En wat doen ze eigenlijk? Nou, ze geven de Heere de eer eigenlijk. Want het is een schepsel van de Heer. ELB 440. Jezus, oh. Even weer geluid maken. De Heer Jezus zegt, kijk naar de vogelen des hemels. Kijk daar eens naar. Ze zaaien niet en ze maaien niet. Ze hebben ook geen groentetuintje. En brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven. He, dat de Heer wil eigenlijk dat we niet bezorgd zijn. Dat wil niet zeggen dat je allerlei dingen toch ook wel, want je moet je verstand gebruiken. Dit of dat, natuurlijk moet je daarin ook de zorg. Maar niet iets van dat het je helemaal in beslag neemt. En dat heeft iets van vertrouwen in zich. Wees niet bezorgd over uw leven. Kijk eens naar de vogeltjes. Daarom zongen we dat lied ook van de vogeltjes. Dan denk je wel, wat een eenvoudig lied. En toch leren de vogeltjes ons iets heel wezenlijks. Het zijn niet altijd de grote dingen die je doet, lieve mensen, maar het zijn de kleine dingen. Hè? Veracht de dag der kleine dingen niet, zegt de Heer. Let eens op zo'n vogeltje. Laten we dat eens doen deze week. Op zo'n vogeltje letten. Dan denken aan het woord van de Heer. Maar dat doen we niet altijd. Want dat is het punt. We maken ons zorgen. We maken ons druk over dit en dat. Nou, noem maar op. He, zo zijn wij. En het kan ons soms helemaal in beslag nemen. We zijn zondige mensen. We denken dat we het allemaal zelf moeten doen. En daarom is het goed om ons te verootmoedigen voor de Heer onze God. En juist ook hem te zoeken in het gebed om vergeving. En ook iets meer van het vertrouwen. Want dat is zo nodig. En laten we samen daarom bidden en danken. Heere, dank u wel dat u ons het licht geeft en het leven bent. Dank u wel dat we als kinderen van het licht mogen leven. Dat u ons bevrijdt en verlost van zonde en schuld. We hebben Pinksteren mogen vieren, het feest dat u in ons hart bent komen wonen. Dat u zo dicht bij ons bent gekomen, dat u zegt, ja maar, ik wil in je hart wonen. Ik wil je verstand verlichten met kennis en wijsheid. Ik wil je in de relatie met de Vader brengen, door de Heilige Geest. Heer Jezus, we moeten u belijden dat we zo vaak met alles en nog wat druk zijn. En dat we soms eigenlijk zodanig druk zijn dat we vergeten dat we een hemelse Vader hebben. Die voor ons wil zorgen. Die ons het gekocht en betaald heeft. En niet alleen ons, maar al die mensen die bij u horen. Ook de anderen. De Heere, dank u wel dat we zo mogen leven uit uw zorg en uit uw genade. Want het is genade, we hebben het niet verdiend, Heer. We zijn mensen die juist ook door de zondeval het allemaal zelf willen doen. En we doen vaak niet naar uw wil. Wat is het moeilijk om ons over te geven aan datgene wat u van ons vraagt. Want we hebben soms een eigen willetje, heel sterk. We willen dit, we willen dat. Heer, maar is dat ook uw wil? Wilt u ons vergeven, alle verkeerde dingen, alle zonden, alle zaken die niet voor uw aangezicht kunnen bestaan en die er toch zijn? Heer, wilt u ons reinigen door uw kostbaar bloed en heiligen door uw Heilige Geest? Wilt u zo ons rein voor uw aangezicht stellen, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat we leven als kinderen van het licht. Zegen ons zo vanmorgen en elke dag van ons leven in Jezus' naam. Amen. De Bijbel zegt welzalig hij, je bent zalig. Eigenlijk is dat zelfs meer dan te feliciteren, maar je bent heel dicht bij het hart van de Vader gekomen. Dat is zalig zijn. Niet alleen voor nu, maar ook voor... Welzalig hij, of zij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukt uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Maar mijn zonde, ja, ik maakte het u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei de Heere, ik zal mijn overtreding aan hem belijden en gij vergaaft de schuld mijner zonde. Dat is zo mooi, hè? Dus dat je echt mag weten, God vergeeft. We hoeven niet met de dingen te blijven rondlopen, wat voor zonde dat ook is. Leef uit zijn vergeving. Laten we zingen van Psalm 25. Psalm 25, het derde couplet. En na het woord onze leefregel zingen we het zevende couplet. Psalm 25, vers 3. En na de leefregel vers 7 van Psalm 25. leefregel lezen we uit Romeinen een prachtig mooi gedeelte. Het is een opwekking tot liefde, want de liefde zei ongeveinsd. Veinsd nou niet iets wat je in je hart niet hebt, maar het mag echt zijn. Wees afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroot, vurig van geest, want het is Pinksteren geweest, dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, dagend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgt, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Maar indien uw vijand honger heeft, geeft hem te eten. Indien hij dorst heeft, geeft hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Op de wezenlijke dingen van het leven. Gelukkig hebben we Gods eigen woord. En dat is zo prachtig, hè? Dat je Gods eigen woord mag ontvangen en dat je daar die mag openen. Maar ook dat woord is moeilijk te begrijpen. Als de Heer zelf niet met zijn geest bij ons wil zijn, dan tasten we nog in het duister. Dus vandaar dat we ook bidden of de Heer zelf met zijn geest bij ons wil zijn vanmorgen. En we doen dat in het vertrouwen dat hij dat ook beloofd heeft. En als hij het belooft, dan doet hij dat ook. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel dat u een belofte aan ons gegeven hebt door uw Zoon. Als twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan ben ik in jullie midden. Heer Jezus, dank u wel dat u in ons midden wil zijn. U die het levende woord bent, u die God heeft geopenbaard, laten zien wie hij is. Heren, dat mogen we allemaal uit uw handen ontvangen. En nou gaan we de Bijbel openen, het woord waarin u aan het woord wil komen. U wil ons iets vertellen vanmorgen, duidelijk maken, jonge mensen, kinderen, ouderen, mannen, vrouwen, kinderen. Heren, dank u wel dat u zo tot ons hart wil spreken. En als we meeluisteren via het internet, dat we ook ons betrokken mogen weten op deze dienst. vanmorgen. Dat we het idee hebben van, niet alleen het idee, maar dat het ook is. God heeft mij op het oog. Hij spreekt door zijn geest ook tot mij. Heren, dank u wel dat u ons roept in die levende relatie, in die verbinding tot u. Dat u ook graag een verborgen omgang wil hebben met ons. Een vertrouwelijke omgang. Zoals Abraham vertrouwelijk omging met God. Zoals u vertrouwelijk omging met Abraham. En u noemde Abraham zelfs uw vriend. En u zegt, ja, maar zal ik voor Abraham iets verbergen? Een vriend die iets vertelt aan een andere vriend. Jij mag het wel weten. Want we hebben immers geen geheimen voor elkaar. Zo ging u om, Heere God, met Abraham. Zo gaat u ook om met de kinderen van Abraham. Met allen die in het spoor van Abraham gaan. Uit het Joodse volk, maar ook uit de heidenen, uit de volkeren. En dank u wel dat u zo ons roept om in geloof en vertrouwen te leven aan uw vaderhand. En dat we uw stem mogen verstaan. Dat we begrijpen, het is niet een dominee die daar staat, maar het is God zelf die door dat woord tot ons komt. Door uw Heilige Geest. En daar hebben we wat aan. Dat is ons houvast. Dat hebben we zo nodig. Heren, we hebben u zo nodig. We hebben zo nodig dat u bij ons wil zijn. Dat u ons wil leiden. Dat u ons moed en kracht wil geven. Dat u ons de weg wil wijzen. Dat u ons wil wijzen op dingen die een verdere relatie met u in de weg kunnen staan. Heren, want we leven uit vergeven wil niet zeggen dat we nooit meer zondige dingen doen. Heren, er kunnen soms dingen zijn waardoor we uw roepstem nog niet goed kunnen verstaan. Dat we als het ware zeggen, er zit een muur tussen u en ons. Maar u hebt die muur al lang weggenomen en wilt u alstublieft dat ook in ons leven doen. Dat we dingen duidelijk krijgen en zeggen, ja oké, nou zie ik het zitten, nou zie ik het. Heren, wilt u zomaar bij ons zijn? En dan wordt het goed. Dan zegt u ook vanmorgen, zie, het was door Jezus Christus. Zeer goed. Goed om hier te zijn. God is goed. En vanuit die goedheid leven we. En vanuit die goedheid mogen we uw woorden verstaan. Kom Heilige Geest, dit is uw hof. Want de gemeente, dat is een tuin van God. Waai door deze uw hof. Kom noordenwind, kom zuidenwind, kom westenwind, kom oostenwind. En vul dit huis met uw glorie en met uw genade. Met uw woord. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan lezen uit de Bijbel en we gaan lezen het boekje Rut. Althans, het eerste hoofdstuk daarvan. Rut. En het boek Rut wordt in de synagoge wordt verbonden met Pinksteren. Dus waarom kiezen we voor het boek Rut? Nou, tussen Pasen en Pinksteren is het de oogsttijd, hè? De gerst- en de tarweoogst. En Rut vindt plaats juist in die tijd. En daarom wordt het ook in de synagoge wordt er verbonden aan dit boekje. Dus dit is een boekje wat verbonden is aan Pinksteren. Vandaar dat we het ook lezen met elkaar. Rut 1, hoofdstuk 1. Daarna zingen we een gezang 328, nadat we dit gedeelte gelezen hebben uit het eerste hoofdstuk. In de dagen dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg, om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de naam van zijn beide zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En in het veld van Moab aangekomen bleven ze daar. toen stierf Elimelech, de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa en de ander Rut. En ze woonden daar ongeveer 10 jaren. Toen stierven ook die twee, Mahlon en Chilion, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte ze zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug. Want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk had omgezien door hun brood te geven. Trouwens, als we dit lezen, moet u letten op het woordje keer, terugkeren. Dat is een heel centraal woord in dit hele hoofdstuk. Komt nog een keer voor. Dus trok Naomi met haar beide schoondochters weg uit de plaats waar zij vertoefd had. Toen ze onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, zei Naomi tot haar beide schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. De Heere bewijs uw liefde, zodat als, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvenen en aan mij. De Heere geven u dat gij rust moogt vinden in een, ieder in het huis van haar man. Hierop kuste zij ze, doch zij verhieven haar stem en weende. Ze zeiden tot haar: wij keren zeker met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij meegaan? Heb ik nog zoon in mijn schoot, dat die u tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen. Want ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht, ik heb hoop, ja, al zou ik vannacht een man toe behoren, al zou ik zonen baren. Zoudt gij erop wachten tot zij volwassen waren? Zoudt gij daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Nee toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weende, en Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klemde zich aan haar vast. Toen zeide Naomi: zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer terug, uw schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heere mij doen, ja nog erger, voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat ze vastbesloten was met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En ze gingen beide voort totdat zij te Bethlehem kwamen. Toen ze Bethlehem binnenkwamen, geraakte de hele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden: is dat Naomi? Maar ze zeiden tot haar: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Heer heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Zo keerde Naomi terug met Rut de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gersteoost. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om daaruit te leven. Halleluja. Gezang 328. Als antwoord op de verkondiging zingen we een ELB-lied 218. Uit de Evangelische Liedbundel 218. Samen in de naam van Jezus. Samen in de naam van Jezus. In de tijd dat de richters het volk richten. Lieve mensen, wat voor tijd was dat eigenlijk? Tijd dat het boekje Rut geplaatst is. In de tijd dat de richters het volk leiden, richten. Weet u, de Bijbel vertelt ons iets over die tijd. Het was een tijd waarin iedereen deed wat maar goed was in zijn of haar ogen. Mensen hadden een broertje dood aan regels en wetten. Zeker als anderen dat aan je voorhielden. Ze hadden daar blijkbaar grote moeite mee. Want ze deden wat ze zelf goed vonden. Heel individueel. Wat goed is voor jou, nou ja, dat hoeft nog niet goed te zijn voor mij. En als we kijken naar de godsdienst, het geloof, ja, dan was daar zeker ook, dat was dan zeker ook het geval. Want weet u, het volk Israël woonde nog maar net in het beloofde land, hè? Het was nog maar net daar gesetteld. En ze moesten van de Heere God de volken die daar waren verdrijven. Dat was niet zomaar, want als je heidense buren krijgt, Canaanieten, Jebusieten, Filistijnen, dan heb je de neiging om, nou ja, langzaam maar zeker toch eens over de schutting heen te kijken. Wat doen die mensen nou precies? Hoe leven ze? Hoe beleven zij hun geloof? En hoe kijken ze naar de belangrijkste bron van inkomsten? Dat was dus de landbouw. Weet je, de volken daar vereerden Baal. Baal. Baal betekent eigenlijk heer. Dus ze vereerden de plaatselijke heer die ging over het land. Want ja, hij bepaalt natuurlijk, zeiden die Canaanieten, hij bepaalt of er iets groeit, ja of nee. En dan moet je hem natuurlijk te vriend houden. Want hij zorgt voor goede oogsten. En dan hadden ze ook nog een soort vrouwelijke godin Astarte. En nou ja, die gaf de regen, dus dat was als het ware de vruchtbaarheid. En dat had niet alleen met de vruchtbaarheid van het land te maken, maar ook met de vruchtbaarheid van de mensen. Dus met seks en dat soort dingen. Dat ontspoorde vaak in die tijd. Nou, we zien nu dat juist het volk Israël, nadat hun leider Joshua was gestorven, al heel gauw de wegen van God verlieten. Ze dwaalden af. Ze gingen afgoderij plegen met alle gevolgen van dien. Dus in de tijd dat de richters richtten, dat was dus een tijd van afval van de God van het verbond. Met alle gevolgen van dien natuurlijk. Want de Heere had hen gezegd, als je nou in mijn wegen gaat, dan is er zegen. Maar zo niet, dat is de andere kant van de zaak, dat is niet vrijblijvend. Want dan komt de vloek, de straf op de zonde. En als dat gebeurde, dat zien we heel vaak in die tijd, gingen mensen na verloop van tijd, kwamen ze weer tot bezinning en dachten, waar zijn we nu mee bezig? En gingen tot God roepen. En God was weer zo genadig dat hij een man of een vrouw verwekte die als richter kon optreden. En je kent de naam vast wel van, nou ja, van Gideon, een richter. Jefta. Maar denken ze aan een vrouwelijke richteres, Deborah? Of aan Simson? Dat waren allemaal mensen die de Heere God gebruikte om dat volk weer te verlossen van de overheersing. Want weet u, als je in de zonde gaat, dan denk je dat je vrij bent voor God. Maar de straf van de zonde zit altijd in de zonde zelf. Als je je dus gaat begeven op de weg van Astarte en Baal, dan geeft God je daaraan over. En dan word je een slaaf van de zonde. Want zonde, ook wij zondigen nooit vrijblijvend. Als je in de zonde leeft en blijft leven, dan heeft die zonde jou te pak. Dan ben je niet meer vrij. Nou, in die tijd wordt nu de geschiedenis van Rut geschreven. En we zien dan dat het leven van die ene mens, die Rut en Naomi en Elimelech, dat het dus, je zou kunnen zeggen, dat gezin, dat leven van dat gezin is verbonden, verweven met dat hele volk. Op een mooie, maar soms ook moeilijk te begrijpen manier. Nou, broers en zusters, zij konden nog niet bedenken, Naomi en Rut ook niet, dat ze stonden in de lijn van de Heer Jezus. Dat ze dus stonden in de lijn van Gods verlossing die Hij zou bewerken straks, veel later, die ene richter die zou komen. En Rut en Naomi werden er toch bij ingeschreven, zonder dat ze het wisten. Pas veel later hebben ze dat misschien begrepen. Nou, lieve mensen, jongelui, wat zien we? Die Israëlieten die zijn weer eens afgedwaald van de Heer en zijn verbond. En de Heer geeft dan als straf een hongersnood. We kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, maar zo was het wel in dat land van melk en honing. De Heer had gezegd van, ik zorg voor je eten en je drinken, wees nou maar niet bezorgd. Zoals we dat straks. Zoek eerst het koninkrijk van God en alles zal u bovendien geschonken worden. Maar het tegengedeelte was, ja, jullie zijn weggelopen. Nou, dan draai ik de kraan van de regen dicht. En we weten dat ze hongersnood kreeg. In het broodhuis, Bethlehem, betekent huis van brood. Bethlehem, huis, Lechem is brood. In het broodhuis was er geen brood meer te krijgen. En waarom deed de Heer dat? Waarom strafde de Heer het volk om hen altijd maar weer tot bekering, tot terugkeer te roepen naar hem? Vandaar dat woord terugkeer in dat ene hoofdstuk. Terugkeer naar God. Om juist de Heer te zoeken, om zijn genade af te smeken, om zich metterdaad ook weer te keren naar de Heere God. Nou, dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor de mensen toen. Want we kunnen dit verhaal lezen als, nou, is een mooi verhaal van toen. Maar de Heere God is natuurlijk niet veranderd. Het geldt ook voor vandaag. Als mensen afdwalen, als mensen die behoren tot zijn verbond, afdwalen van de Heer. En als ze de woorden van de Heer in de wind hebben geslagen, dan roept de Heer hen terug. Op zijn manier. Op zijn manier. Zodat ze weer zich gaan bekeren, terugkeren naar de Heer en zich verootmoedigen om Gods genade af te smeken. Nou, wat deden nou die Elimelech en Naomi? Hebben ze dat nou in de gaten, toen de honger er was? We zouden kunnen zeggen van, ze waren toch gelovige mensen? Heb je dat dan in de gaten? Nee, ze hadden het niet in de gaten. Want weet je wat ze deden? Ze hadden alleen maar zorg voor, nou ja, zichzelf. Ja, er is geen eten. Wat zouden wij gedaan hebben? Als er honger is, dan ga je toch ook zoeken naar eten, naar drinken. En wat deden ze? Van, ze hadden allemaal een stuk land gekregen. Toen ze in het beloofde land waren aangekomen, lieve mensen, broers en zusters, wat gebeurde daar? Hadden ze allemaal een stukje land van de Heere gekregen. En wat deed Naomi en Elimelech? Ze hebben dat land verkocht. Ze hebben dat land verkocht, want er was toch geen opbrengst. En wat deden ze? Ze gingen weg. ze gingen vertrekken. Ik weet niet of u wel eens het televisieprogramma bekijkt van Ik Vertrek. Dat is zo'n mensen die het hier niet meer kunnen vinden. En dan verkopen ze hun huis en al die dingen. En dan gaan ze naar Duitsland, naar Frankrijk of verder weg. En dan kopen ze daar een kotje en dan gaan ze dat proberen eigenlijk te doen. He? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat doet Naomi en Elimelech en Machlon en Giljon doen dat ook. Ze hebben niks meer te zoeken, blijkbaar, in het land van de belofte, in het land van de Heere. Ze gaan nog ongeveer 100 kilometer verder. Ze nemen hun spulletjes mee. Ze gaan de Jordaan over. Als je Bethlehem hebt op de lijn van Jeruzalem, dan ga je een aantal bergen over, dan ga je naar beneden, de Jordaan over. Dan kom je in het Overjordaanse, waar 2,5 van de 12 stammen wonen. En dan nog iets verder weg, daar ligt Moab, een beetje ter rechterzijde. En daar gaan zij wonen. Want daar is er dus blijkbaar wel eten. Daar is er blijkbaar wel eten en drinken. Maar weet u wat mij nou opvalt met dat televisieprogramma Ik Vertrek? Dat mensen zo niet goed voorbereid zijn op. En dat het ook wel eens erg tegen kan vallen. Dat ze na verloop van tijd zeggen van, oh ja, maar dat hadden we niet bedacht. Weet je wat we doen? We gaan maar terug. We gaan maar terug. Het valt allemaal niet. Sommigen wel, anderen niet. Nou, bij Elimelech en Naomi valt het dus tegen. Ze hebben wel brood, maar ze hebben elkaar niet meer zo lang. Want Elimelech sterft daar. Ook de beide zonen, Machlon en Giljon, sterven. En Naomi zal later zeggen van, ja, dat gebeurde niet zomaar. Maar de hand van de Heere was tegen mij. Ze ziet het eigenlijk zelf in geloof als een moeite die God haar heeft aangedaan. Dat de Heere dus die hele expeditie niet goed, maar afgekeurd heeft. Nou moeten we natuurlijk oppassen om dat direct maar op ons situatie misschien toe te passen. Want ik denk aan Job. Job die ook van alles en nog wat overkomt. En de vrienden van Job die zeggen, ja Job, je zal wel eens iets verkeerds gedaan hebben. Want we zien hierin de straffende hand van God. Ik denk aan die blindgeborene, is dat vanwege de zonde van zijn ouders of van... Nee, dat is wat anders. Weet u wat zo bijzonder is? Naomi heeft het zelf in de gaten. Dus je moet oppassen om zomaar overal de hand, straffende hand van God in te zien. Maar zij ziet het in haar geloof wel. Ze zegt van, de Almachtige is tegen mij. Die vlucht uit Bethlehem vanwege die hongersnood is niet de goede weg geweest voor mij. Met alle gevolgen van dien. Broers en zusters, ook dat kan natuurlijk. Dat is ook nog mogelijk. Maar weet u wat zo mooi is bij dat boekje Rut? Dat God met een kromme stok een rechte slag kan maken. Dat hij zelfs in deze verschrikkelijke dingen, trieste dingen, want dat is wat, als je eigenlijk bijna iedereen moet verliezen, dat hij toch in die verschrikkelijke dingen iets moois naar voren laat komen. Hij gebruikt ten goede, want weet u, Naomi is haar Heere niet vergeten. Ze heeft blijkbaar toen haar zonen trouwden, deze heidense meisjes verteld van wie God is. Wie de Heere is. En ook de zonen zullen dat wellicht gedaan hebben. In ieder geval, als zij op het punt staat, en dan komt het erop aan, want ze ziet, ik moet terug naar Israël. Ik moet terug naar het broodhuis. Want ze had gehoord dat haar brood weer was. De Heere had omgezien naar zijn volk. En dan zien we dat aan haar zijde, beide zijden, ziet u ze al, twee schoondochters staan die met haar terugkeren naar het beloofde land. Ze zijn dus samen vast besloten om mee te gaan naar Bethlehem, om alles op te geven, alles te verlaten, om die keuze te maken voor de God van Israël en het volk van Israël. Maar als Naomi hen beide onder druk zet van de beslissing, dan zien we dat het bij de ene een ware beslissing is en bij de ander niet. Want we lezen: Orpa kust en Rut kiest. Dat is het wezen van dit Bijbelgedeelte. Orpa kust. Ze kust haar schoonmoeder van wel. Ze kust de toekomst met het volk van Israël van wel. Ze kust dus vaarwel de God van Israël. En ze keert terug. Ook Orpa keert terug. Terug naar haar oude leven. Terug naar haar heidense leven. Ze keert terug naar haar eigen afgoden. Naar Chemos bijvoorbeeld. Want die werd in Moab aanbeden en anderen. Ze keert dus terug. Orpa kust. Maar Rut kiest. Dat is het verschil. Ja? Dus de ene neemt afscheid. De ander, wat doet ze? Ze klemt zich vast aan Naomi. Ze klemt zich vast. In haar hart ligt daar die keuze voor de God van Israël, voor het volk van Israël. En ze laat zich op geen enkele manier daar meer van afbrengen. Broers en zussen, stel je dat eens voor. Je bent op, je bent groot geworden in een heidense omgeving. Je kent Israël niet, de God van Israël ken je niet. Je bent opgegroeid met je eigen goden, je eigen wereld, zoals wij allemaal opgegroeid zijn, opgevoed zijn in onze eigen wereld. En nou is deze vrouw door alle omstandigheden heen, want zij heeft ook haar man moeten verliezen, door alles heen heeft ze Gods genade leren ontdekken. En Gods genade heeft haar hart zo overtuigd dat zij terugkeert, niet naar haar oude leven, maar je zou kunnen zeggen dat ze terugkeert naar de bron van het leven. Dat ze terugkeert naar de God van het leven. En dat beleidt ze ook. Want als Naomi daar dan die druk op de ketel zet, zou kunnen zeggen van dan gebeurt dat ook in die tijd van de richters. Dat iedereen maar doet waar hij zelf zin in heeft. En dan is er door Gods genade die ene buitenlandse vrouw. De ene buitenlandse vrouw. Uit Moab. Die zich vastklampt aan de God van Israël. Via Naomi. En aan de godsdienst van Israël. En ze zegt heel duidelijk. En dan kiest ze niet alleen met haar hart, maar ook met haar mond. Nee, ze stelt de grens. Dring er bij mij niet meer op aan. U kunt 100 keer zeggen, keer terug. Ik doe het niet. Vast besloten. En u kent wel, hè, die mensen, dat je op een gegeven moment zegt van, je hebt soms mensen die zeggen van, nou zou je dit, oh die zijn zomaar om. Weet je wel, die zijn... Maar je hebt ook mensen die zeggen van, vergeet het maar. Dring het maar niet meer bij aan. Want ik heb de keuze gemaakt. Hè? En dan kan je praten als brugman, maar ik kan zeggen nee. Die staat vast in haar geloof. En dan zegt, dring er niet bij mij op aan, want waar u zal de nacht doorbrengen, waar u bent, daar zal ik ook zijn. Ik zal met u meegaan. Uw volk is mijn volk, het volk Israël. Uw God, dat is de God van Israël, de God van de uitleiding, de bevrijding uit het land te Egypte. De God die werkelijk brood kan geven. Die God is mijn God. Broers en zusters, dat zien we dus in het boek Rut. In die tijd waarin iedereen zijn eigen weg gaat, zien we de hand van God al, ook in dat buitenland. En God dus deze vrouw in haar hart grijpt. En weet u, ze heeft de consequenties overzien. Want wat betekende, nou leg de consequentie haar voor. Hè? Ja, maar als je met mij meegaat, dan zal je misschien nooit meer trouwen. Dat is de consequentie. Je moet je vader, je moeder loslaten, alles loslaten. Je zal nooit meer kunnen trouwen, want ja, en je komt in een land. Ja, hoe staan ze daar ten opzichte van jou? Dat weet je allemaal niet. Ze moet dus alles loslaten. En ze heeft de consequenties overzien. Van, nou, dat betekent dus misschien dat ik nooit meer een vaste baan zal krijgen. Of dat ik misschien bij Naomi zal blijven als tot. En toch kiest ze voor het volk en voor het land. Broers en zusters, als mensen, ook voor ons, hè, als wij keuzes maken, ook in ons leven, voor de Here, dan mogen dat ook keuzes zijn die stand houden. En dat je niet kiest omdat die ander gelovig is. Of omdat die ander zielig is. Of wat dan ook. Of je kiest niet omdat, nou ja, of het een leuke gemeenschap is. Nee, ook wij mogen de keuze overwegen van waarom volgen we de Here. Wat betekent het om je kruis op je te nemen? Zoals Jezus dat ook zegt. Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan betekent dat dat je de consequenties mag overzien. De vossen hebben, er is een schriftgeleerde die zegt, Heer, mag ik met u mee? Mag ik met u mee? En zegt de Heer Jezus, eerst dan legt hij de druk op de ketel. Dan zegt hij, ja, maar weet je wat je vraagt? De vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar als je mij volgt, dan heb je geen plaats om je hoofd neer te leggen. Met andere woorden van, weet je eigenlijk wel wat je doet? Weet je wel wat je doet? Realiseer eens wat het betekent om Jezus te volgen. En wie Jezus dus volgt, wordt ook geroepen om in een stukje volharding bij de Here te blijven. Volharding bij de Here te blijven. Nou weet u, Orpa, die kan het niet aan. Zouden wij het haar kwalijk kunnen nemen? Orpa, alle zekerheden opgeven. Je komt in een vreemd land terecht. Met vreemde mensen. Je spreekt de taal nog maar nauwelijks. Zouden we het haar kwalijk kunnen nemen? Denk het niet. En toch, hè, ze zal best wel eens teruggedacht hebben aan, oh ja, ik was vroeger ook nog en dat Joodse, met het Joodse gebruiken, ja, het was toch wel iets. En dat volk, nou, was toch wel iets. Maar ze is teruggekeerd naar de wereld van die ze zo gewend was. Haar eigen wereld. Maar dat was ook de wereld van de heidenen. Van de zonde. Van de duisternis. De wereld waarin er geen licht straalt. Maar Rut heeft zich overgegeven aan de Here met haar hart, ziel, verstand. En ze heeft ontdekt dat ze met de God van Israël uiteindelijk kwam ze er niet bedrogen mee uit. Dat zag ze nog niet, hè, toen ze koos. Ze zag nog niet hoe de Here haar gebruiken wilde om een van de grootouders te worden van de Messias. Dat is de lijn, hè. Want uit haar zal straks een kindje geboren worden. Dat was de opa van David. De opa van David. David. En uit David is uiteindelijk de Heer Jezus gekomen. Die vrouw dus, die kiest. Door de Heere God zo geweldig. Ze moest eerst alles loslaten om echt alles te vinden. En hoe staat het dan met Naomi? Zag ze in haar bitterheid, want ze was bitter, hè? Noem mij maar Mara, bitterheid. Zag ze eigenlijk wel dat door alles heen Gods genade heel dichtbij haar gekomen was? Zag ze dat wel? Zag ze juist ook dat God in zijn genade een Rut naast haar gegeven heeft? Iemand die door de Heere God zo gebruikt is, maar waardoor zij dan ook weer tot haar bestemming mocht komen. Heeft ze dat gezien? Nee, dat heeft ze op dat moment niet gezien. Broeders en zusters, wij zien vaak niet wat God ons in ons leven gegeven heeft. Dwars door alles heen. Dat we die genade mogen zien. En die genade misschien wel van iemand aan je zijde of iemand die soms zo dichtbij. Maar je ziet het niet altijd. Weet u, Naomi keert terug, hè? Dus eigenlijk is dat het woord bekering. Naomi bekeert zich. Ja, ze gaat terug naar Bethlehem, naar het beloofde land. Ze gaat terug naar het verbond. zal alles straks weer, hè, dat alles, nou, de Heere God maakt het weer goed. Zoals hij het ook goed maakte in ons leven. Maar innerlijk was ze nog niet teruggekeerd. Ze moest nog innerlijk iets meemaken. Waardoor ze werkelijk ook ging zien, pas in het tweede, derde en vierde hoofdstuk ga je zien van, hey, nou dringt het licht van Gods verlossing ook in haar leven door. Broers en zusters. Wat is nou de toepassing van deze preek? Hoe kunnen we dat nou toepassen op ons eigen bestaan? Nou, broers en zusters, ook wij leven in een tijd die in vele opzichten lijkt op de tijd van Richter. Hoeveel mensen laten zich nog gelegen liggen aan het woord van God, aan de Bijbel, aan het woord, aan het verbond, enzovoort, enzovoort. Ook in onze maatschappij doen de mensen maar wat goed is in eigen oog. Maar ook in onze tijd zien we Gods genade werken. Dat mensen, bijvoorbeeld Pinksteren betekent dat er veel mensen belijdenis doen van het geloof. Net als Rut. Of als een ander. Belijdenis doen van je geloof. Dat je zegt van, ik heb het gevonden. God heeft me aangeraakt. Ik mocht terugkeren naar de God van mijn leven. En ik mocht zeggen, uw God is mijn God. Uw volk is mijn. Nou, dan betrekken we het op onszelf. Hoe lang geleden hebben wij belijdenis gedaan? Een jaar, 3 jaar, 5 jaar, 20 jaar. Misschien wel veel langer terug. En toen heeft de Heer u ook geraakt, aangeraakt. Ze zeggen van, nou heren, ik wil bij u blijven. Het is niet altijd even makkelijk om die keuze gestand te houden. Dwars door alles heen. Maar weet u dan dat de Heer dus de weg met u gaat. Dat de Heere ons in de Heere Jezus Christus terug doet keren. Door zijn lijden, door zijn sterven, door zijn opstanding terug doet keren. En ons daarbij bewaren wil. Bij de vergeving. Bij het woord. Bij het nieuwe leven. Broers en zusters, de God van Israël is ook mijn God. Uw God. En wie bij hem hoort, mag weten, ik mag er ook bij horen. En daar wil ik bij blijven. Daar wil ik net als Rut zeggen van, ik klamp mij vast aan de rots Jezus Christus. En Heere, help mij om te volharden tot het einde. Want ik weet wel, ik denk dat het toen, vlak voordat mijn vader stierf, dat hij op een gegeven moment ook die tekst aanhaalde. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wie volhardt tot het einde. Dwars door alles heen, kom je toch uit in het beloofde land. Door het offer van Christus, door zijn werk. Amen. Je hebt bij binnenkomst allemaal een foldertje gekregen over Gilad Shalit. En sinds 25 juni 2006 wordt Gilad Shalit vastgehouden in een ondergrondse bunker in Gaza na een aanslag van Hamas-terroristen. Niemand mag contact met hem hebben. Zelfs het Rode Kruis niet. Hamas wil dat Israël in ruil voor Gilad 1000 Palestijnse gevangenen vrijlaat. En nu zijn er een aantal zusters die een actie organiseren voor de familie van Gilad. En ze willen graag ook, dus door middel van een kaart en aandacht daar ook vragen dat, dat Gilad Shalit ook vrij mag komen. Nou. God kan harten neigen als waterbeken, we weten het allemaal. Dus vandaar dat het goed is om daar ook aandacht in gebed voor te vragen. En als u het ook vindt, dan kunt u een kaartje meenemen na afloop om dat ook op te sturen met de vraag of Gilad mag vrijkomen. Gilad Shalit, laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, dank u wel dat u dwars door alles heen uw plannen volvoert. In de tijd van de richters was u al bezig om het huis van David te bouwen. Via Rut. Wat voor ons niet te volgen is, wat voor ons vaak van die kromme wegen zijn. Die omwegen. Dwars door alles heen, heren, bouwt u uw gemeente. Bouwt u uw koninkrijk. En dank u wel dat u mensen daarbij inschakelt, zoals Rut een buitenlandse. Ze werd gegrepen door het evangelie, de blijde boodschap, door de boodschap van Israël. En u leidde haar weg zo dat ze uiteindelijk in de familieregisters van de Heer Jezus terecht is gekomen. Wat een geweldige beweging is dat. Dank u wel dat u juist ook mensen wil gebruiken die zich ook toewijden, geven aan u. En dat zie je op dat moment niet, want soms heb je het idee van de toekomst is misschien duister, wat zal het allemaal worden? Maar Heere, u kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Door de Heer Jezus Christus zijn we uw kinderen geworden en hebben we ook misschien onlangs of jaren terug een keuze voor u mogen maken. Dat we u hebben beleden. Dat we hebben gezegd van ik klam me vast aan de Heer Jezus. Want de God van Jezus is ook mijn God. En het volk van Jezus, daar wil ik ook bij horen. Dwars door alles heen. Help ons Heere maar om de keuze ook gestand te doen, vast te houden, nog steeds opnieuw aan u alleen. Ook al is dat niet altijd even makkelijk, ga je soms door diepe dalen heen. Waarvoor je soms moet vragen, waarom, Heere? Soms heb je het idee van, ja, dat komt omdat ik een verkeerde weg ben ingegaan. Maar Heere God, ook dan mogen we niet wanhopen, want ook dan is er uw genade, op welke weg dan ook. En soms komt het helemaal niet doordat je verkeerde weg bent ingegaan. Maar omdat de Heere dat wil gebruiken tot zijn eer. Uiteindelijk tot uw eer. Heere God, geef ons maar veel moed en vertrouwen. Geef ons het geloof dat ook in Rut woonde. Een jonge vrouw. Geef ons het geloof dat ook in Paulus, in Petrus, in Thomas, in Maria van Magdala woonde. Dat in David woont. Geef ons alstublieft het geloof. Het geloof dat stand houdt. Heere, zo danken we u. Ook in moeilijke omstandigheden. U bent een God die harten neigt als waterbeek. Zo bidden we u voor Gilad Shalit. Heere, een jonge man, 19 jaar was hij toen hij gevangen werd genomen. En nu al zoveel jaren in gevangenschap. En we weten niet hoe het met hem is. Heer, wilt u toch ook schenken moed en kracht? Wilt u deze jonge man van het volk Israël niet alleen maar bevrijden, maar dat hij ook de Heer Jezus mag leren kennen? Misschien wel in die moeilijke omstandigheden waarin hij zit. Heer, wilt u hem opzoeken? Dat u hem datgene geeft wat nodig is, ook zijn ouders. Heer, mag het toch ook zijn dat hij vrij mag komen. Vrij. Heer, zo leggen we het alles maar bij u neer. We bidden nu voor het hele Midden-Oosten. Wat gebeurt daar van alles en nog wat? Wat is dat spannend in Syrië, waar mensen elkaar afslachten. En de wereld kijkt toe en doet niks, spreekt niet via de VN uit dat het allemaal niet goed is. Wat spelen er vaak belangen, menselijke belangen in mee? Ja, maar als we dat doen, dan zus en zo. Wat is politiek vaak vuile handen krijgen? Ene wordt afgewogen tegen het andere en mensen zijn daar vaak de dupe van. Libië, het gebeurt daar allemaal niet. Een dictator die nog steeds van geen wijken weet en zijn eigen volken ook afslacht. Hier, zo zijn er zoveel dingen die er. We bidden nu voor het volk Israël, te midden daarvan. Wilt u hen staande houden, maar bovenal wilt u hen datgene geven. Niet alleen een. Ja, dat er een eigen land weer is, een eigen volk. Maar dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen. Heer, wilt u hun harten openen en hun gedachten openen? Maar dat zal gebeuren. We bidden nu voor de christenen. Juist ook in het Beloofde Land, maar ook daarbuiten, Heer. In die landen als Syrië en Egypte. En Irak en ook in Bethlehem, waar er veel christenen wonen en het heel moeilijk hebben, vaak van de Palestijnen. Heer, ontferm u over hen. Ontferm u over uw volk uit de heidenen, uit alle volkeren. Zo dragen we hen allen aan u op. We bidden ook voor elkaar. We bidden u voor mensen die worstelen met gezondheid, met ziekte. Dat je gezondheid niet zo goed is. Dat er ziekte is. Door de dekker en zijn vrouw dragen we in het bijzonder aan u op. Bidden u voor anderen. Ontferm u over hen allen. Ook als je ouder wordt en het gaat allemaal niet zo goed. Of dank u wel, heren, als je nog jong bent. Maar help ook om als jong iemand de heren te zoeken. De schepper in je jongelingsjaren, zegt u zelf. Wat is dat belangrijk? Om kiezen. Te kiezen voor Jezus, ook als je jong bent, juist als je jong bent. Heer, zo dragen we elkaar aan u op, bidden u voor de gemeenschap. Heer, wilt u ook dat zegenen, staande houden, bemoedigen en sterken. Dank u wel dat we zo u mochten ontmoeten, of u ons gezocht hebt. En Heer, in de stilte van dit moment willen we ook iets persoonlijks, als we dat hebben, aan u vertellen. En zo willen we afsluiten met het gebed dat u ons geleerd hebt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om datgene wat u hebt meegenomen ook te offeren en te geven. En daarna zingen we ons slotlied, is een lied van geloof, gezang 477. Gezang 477 als ons slotlied, een lied van geloof en de Heilige Geest. Thank you.
zingen van grote dingen als wij ontvangen al ons verlangen met Christus opgestaan. Halleluja. Eeuwigheid leven.
We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer. Amen, God, uw naam ten.